Gemeente, eerst weer een mededeling in verband met de af te leggen huisbezoeken deze week. Morgenmiddag, maandagmiddag met de familie J. Grinwis in Goede Rede en bij zuster Van de Steenhoven in Stellendam. Donderdagavond bij de familie Witte en de familie Van Leeuwen bij de in Hellevoetsluis. Vrijdagmiddag bij zuster C.H. Knapen in de Joos Jansenstraat en bij zuster Van Putten in de Koninginnenlaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 125, het eerste en het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. 1 en 2 van 125. Vanavond in de 91ste psalm, psalm 91. Als we deze psalm hebben gelezen, zingen we psalm 34, het tiende vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort. Psalm 34, het tiende vers. We lezen dus de 91ste psalm. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij mij zeer bemind spreekt, God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Is van ons geloof en spreken dan en ieder in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer willen we dat gedeelte uit onze Heidelbergse catechismus voor ons nemen, waarin gesproken wordt over de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Dat is zondag 21, vraag en antwoord 54. En laat ik u dit gedeelte van de catechismus ook vanavond nog een keer mogen lezen, al hebben we dat al een paar maal eerder gedaan. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van den beginne der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoud, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En u begrijpt, het is met name het laatste deel van dit antwoord dat onze aandacht vanavond zal krijgen. Het beschermen en het onderhouden van die kerk En dat laatste zinnetje, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven, laten wij eerst de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord bidden. Heere, we zeggen u dank dat u ons ook vanavond nog weer uw goddelijk woord geeft. En dat we dat ook vanavond weer mogen horen. En in afhankelijkheid zien wij nu eerst tot u op om van u een zegen over deze kerkdienst af te bidden. Geef dat we het verstaan mogen, Heere, dat het is echt waar is wat u zelf in uw woord zegt, dat alleen de zegen des Heeren rijk maakt. En dat wij dat ook in de kerk moeten ervaren, want blijft die zegen uit, onthoudt u ons die zegen, Heere, en zijn wij dus aan onszelf overgelaten en aangewezen op onze eigen mogelijkheden, dan heeft het allemaal geen echt effect, dan zal het echt geen vrucht dragen. Maar waar u komt en waar u met ons samen vergadert en waar u door de werking van uw Heilige Geest er ook bewijs van geeft dat u in ons midden bent, daar zal er wel vrucht zijn en daar zal echt wel zegen vallen. Wilt u dat geven, Heere? We zullen vanavond nog een keer met elkaar luisteren naar wat het woord, uw woord zegt over dat wondere werk dat u bezig bent te doen in deze wereld. Er is een kerk en die is er omdat u haar vergadert. Er is een volk dat u vreest en dat begiftigd is met gaven door u haar verleend. Er is een volk, Heere, waarin ge de vrezen van uw naam gelegd hebt. Een volk dat bijeengebracht is en dat bijeengebracht wordt in de enigheid van het ware geloof. Er zijn mensen in wie leven uw woord een kracht tot zaligheid geworden is, door wie, in wie de Heilige Geest dat zo tot stand gebracht heeft. Ze zijn er altijd geweest, Heere. Van het begin van de wereld af zijn ze er geweest, die u de Heere hebben mogen vrezen en dienen, en wie er hart aan u en aan uw dienst verbonden is geweest. En er zijn er niet alleen altijd geweest, maar er zullen er ook altijd zijn in deze wereld, waar u ze dan ook vandaan haalt. Mensen die dat heil deelachtig zijn, ze zijn er ook nu. En wat een wonder, Heere, dat dat zo is. Dat is door uw directe ingrijpen. Dat is door het machtige werk van de verhoogde en de verheerlijkte Christus. Dat hebt gij gedaan, Heere Jezus. Als gij uw geest uitzendt en als gij door uw geest uw woord ook tot zegen stelt. En elk mens ook hier in ons midden die van dat heil en die weldaden deelgenoot mocht worden, is een bewijs van uw genadekracht en van uw liefdesalmacht. Dat is een bewijs van het feit dat gij nog zondaren zoekt en vindt en trekt en overreedt en aan uw dienst verbindt. Dat is een bewijs dat gij gesloten harten opent en dat gij blinde ogen ontsluit en dat gij de blinden ook leidt in de weg die ze niet geweten hebben. Dat is een bewijs ervan, Heere, dat gij de vorst der duisternis overwint en dat hij door uw macht gebonden wordt, zodat hij ertoe gedwongen wordt om zijn onderdanen los te laten en ze te zien overgaan in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, het is er een bewijs van dat gij machtiger zijt dan die sterke verleider, de boze, de tegenstander, de aanklager der broederen. Het is er een bewijs van dat gij alle macht bezit in hemel en op aarde, overhoogde Christus. En aan u kunnen we het dan ook wel toevertrouwen. Het feit dat er altijd een kerk geweest is, dat die er nog is, wat er ook allemaal al tegenop gekomen is, dat geeft garantie dat dat werk in uw handen veilig is. En dat wij niet wanhopig ons moeten afvragen wat er ooit nog een keer van terecht zal komen. En misschien ons ook wel eens doet vrezen dat het tenslotte allemaal toch nog een keer een mislukking zal lijken. En dat de duivel het zal winnen. O Heere, uw kerk kan in sommige tijden wel tot heel klein zijn teruggebracht en gereduceerd zijn tot bijna nihil. Maar dat is wat we voor ogen zien. Elia vergiste zich er ook in toen hij dacht dat het met hem begon en met hem ook eindigde. En u liet het hem zien dat er zelfs in die tijd van verschrikkelijke afval en goddeloosheid en Baalsdiensten toch nog waren. En nog een fors aantal waren ook die de knie voor Baal niet hadden gebogen en wier mond dat afgodsbeeld nooit had gekust. Heren, en zo mogen we het ook vandaag wel aan u toevertrouwen en in uw handen laten liggen. Want daar ligt het gegarandeerd veilig, beter dan in onze handen. U zult er beter voor zorgen, heren, dan dat wij het ooit zouden kunnen. Ten slotte is die kerk, uw volk, uw duur gekochte bruid. Ten slotte is die kerk met bloed gekocht en verworven en uw eigendom geworden. Heren, geef ons dat vertrouwen, geef ons dat uitzicht, ook in onze geesteloze tijd vol afval, goddeloosheid. En hoe we de tijd waarin we leven ook verder zouden kunnen typeren. Heer, het ziet er niet best uit. En als het van onze inspanning zou moeten komen, dan konden we inderdaad de moed wel opgeven. Want als Jeruzalem in puin ligt, dan zijn er maar zo weinig mensen die medelijden met haar gruis hebben. En dan kunnen we echt niet zeggen, reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft ijver voor uw huis, elk heeft deernis met haar gruis. Heren, want er is ook zoveel onverschilligheid en traagheid en laksheid. En we halen zo menigmaal de schouders op en we weten wel de fouten en de gebreken aan te wijzen en de geesteloosheid te signaleren. Maar we moeten eerlijk beleiden dat het ons vaak zo weinig raakt en dat het ons niet naar de binnenkamer drijft om het voor uw aangezicht uit te zeggen. Hoezeer ons hart er pijn aan heeft en hoezeer we lijden ook aan de ontering van uw naam. En lijden aan het feit dat de kostelijke kinderen Sions geacht worden als de aarde flessen. O God, wij willen u bidden dat u uw kerk ook echt met die geest wil vervullen en verrijken. Dat ze leidt met en aan de situatie van de kerk, maar dan zo dat het haar tot gebed brengt en tot de troon van uw genade uitdrijft om van u ootmoedig en hartelijk, maar ook aanhoudend te smeken. Hernieuw de trouw aan uw verbond. Sta op, o God, en wil u ontfermen over uw Sion en wilt gij de stad herbouwen en wilt gij de verdrevenen van Jacob vergaderen en wilt gij uw volk opnieuw versieren met de vrezen van uw naam en wilt gij ze brengen uit oost en west en noord en zuid om de knie voor u te buigen en om u de Heere als de enige redder in de nood ook aan te grijpen. Heere, de tijd dringt en de nood is groot en het leed is veel en de ellende is onzegbaar. Ook de ellende in deze wereld. Wat zijn er toch veel dingen, heren, die erop wijzen dat deze wereld geen perspectief heeft. En de mens blijft maar dromen. En de mens blijft maar verwachting hebben. Al staat iedereen machteloos, ook bij het lijden, dat onnoemelijke lijden in Afrika. En al weten de mensen, de volkeren der wereld, niet eens een overeenstemming te bereiken om daar humanitaire hulp te geven. Toch blijft de mens maar dromen van een betere toekomst. Terwijl alles failliet is, o God, geef dat het besef toch eens ontwaken mag. Dat het van beneden niet komt en dat het van de mens nooit komen kan. Maar dat we u, onze schepper, nodig hebben. En dat onze schepper alleen raad kan geven en uitkomst kan schenken. Heren, laten we dan inderdaad ook op de knieën gevonden worden als voorbidders voor een wereld in nood en voor een kerk onder het kruis en voor uw volk in druk. Heren, hernieuw de verbondenheid aan u en aan uw dienst en geef ons te beleven dat gij ook in onze tijd met dat werk nog doorgaat. Heren, we geloven dat dat zo is. Maar laat het ons ook eens zien, heren. Laat het ons eens zien daarin dat we het weten en horen, deze en die is daar geboren. Dat we het zien mogen dat degenen die u vrezen ook toenemen in kennis en in deugden. En dat er een opwassen en een toenemen mag zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dat er een beleving mag zijn van de gemeenschap met u en van de verbondenheid aan u. en van het ontrokken zijn aan de verleidende machten van de zonde en van de wereld, want heren, we kleven ook nog zoveel aan het stof. Geef ons uw zegen als we vanavond uw woord gaan beluisteren. En als ook die indringende zaak aan de orde komt waarbij in ieder van ons zichzelf zal hebben te beproeven, als het immers gaat over de vraag of wij ook en of ieder dat voor zichzelf persoonlijk kan en mag zeggen, een levend lid van die kerk van Christus zijn. Een levend lid. En dat niet alleen zijn, maar ook zullen blijven. Heren, maak ons ook eerlijk tegenover onszelf. En geef dat we bij het licht van uw woord de dingen onder ogen mogen zien. Geef ons zo uw zegen in spreken en in luisteren. We zien op tot u, Heren. We hebben geen enkele verdienste. We kunnen u niets voorleggen en aanbieden. Zonde, ja, zonde en ongerechtigheid en tekortkomingen, dat brengen wij mee als wij tot u naderen. Dat is hetgeen wij hebben. Zonde en verkeerdheid, dat is wat we tot stand gebracht hebben. Kromme wegen en verdorvenheden en schuld. Heren, dat brengen we mee. Vuile kleren, zoals Jozua de hoge priester. Onreinheid. Wijs ons niet af, o God. Wijs ons niet af, u hebt er recht toe om dat te doen. U kunt ons wegsturen en nooit meer terug laten komen. Maar wijs ons niet af en ga ons niet voorbij in toorn. Maar neem ons zoals we zijn, met al die vuilheid en die verdorvenheid. En was ons in uw bloed, Heere Jezus. En reinig ons van alle ongerechtigheden. En geef ons dat heil. Geef ons om Christus wil, o God, ook verhoring van onze beden. En aanschouw ons in hem. En wees ons nog een alvervullend God. Wij bidden u voor de wereld in nood. Heer, als wij dan geen raad weten en als er niemand raad weet, wilt u dan een keer brengen in het lot van die velen. Van die velen die lijden, die zwerven, die honger lijden, die gebrek hebben, die geen dak boven hun hoofd hebben, die geen toekomst meer hebben, die de dood voor ogen hebben. Heren, mensen staan machteloos en maar wees gij nog met ontferming bewogen en wees gij nog een helper in die nood. En laat de wereld weten dat we maar mensen zijn. Geef uw zegen aan alles wat in nood en smart tot u verheft, het gans, het angstig hart. Geef uw zegen aan bedroefden en teleurgestelden, aan rouwdragenden. Geef uw zegen aan hen die zorgen hebben en die bang zijn voor de toekomst. Geef uw zegen aan hen die psychisch lijden, die geen weg meer zien en die geen moed meer hebben, die ter neergeslagen liggen. Heren, geef uw zegen, uw opbeurende en uw dragende en uw sterkende zegen en uw hulp aan hen die in nood en smart u de Heere aanroepen. En laat die weg tot uw genadetroon dan maar open blijven, Heren. En al zou het niet meer dan de kreet van Petrus zijn, Heren, behoud mij. Let daar dan ook op, o God, en wil daar ook naar horen. Zegen uw ganse kerk overal in deze wereld. Bijzonder daar waar ze aan de gevaren van vijandschap en vervolging of aan de listen van de vorst der duisternis is blootgesteld. Houd haar staande, houd haar vast, maak haar getrouw en wil haar ook uitbreiden, Heer, over de ganse aarde. Heer, laten we zo onze noden u voorleggen en onze beden u bekend mogen maken en wil ons genadig gedenken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 48. Psalm 48, het tweede en het derde vers. In haar paleizen vestigt God zijn troon en daar greep hen beving aan, vervaard, vol smart, gelijk een vrouw die baart. 2 en 3 van 48.
Thank you.
dat de Heere Jezus, de verhoogde zaligmaker, zijn kerk vergadert. Dat hij dat doet door zijn woord en geest. Dat hij dat gedaan heeft van het begin van deze wereld en doen zal tot het einde van de geschiedenis van deze wereld. Dat hij dat doet uit het ganse menselijke geslacht. En dat die gemeente die hij bezig is te vergaderen, de gemeente is die samengesteld is uit degenen die uitverkoren zijn tot het eeuwige leven. Gemeente, dat zijn de dingen die wij al voor de aandacht gehad hebben in de verkondiging van het woord aan de hand van dit gedeelte van onze Heidelbergse catechismus. Maar als het gaat over de activiteiten van de zaligmaker ten behoeve van zijn kerk, dan gebruikt dit antwoord 54 niet maar één werkwoord, maar drie. Dan wordt niet alleen gewezen op de activiteit van het vergaderen van die gemeente, maar dan lezen we ook dat de Heere die gemeente beschermt. En in de derde plaats lezen wij dat de Heere die gemeente ook onderhoudt. Het is dus niet alleen zo dat die gemeente tot stand komt, maar ook zo dat die gemeente in stand blijft. En dat niet door haar eigen wijsheid en haar eigen krachten en haar eigen inspanning, maar dankzij de zorg, dankzij de werkzaamheden van dezelfde die haar heeft vergaderd. Zij wordt beschermd. Daarover een paar woorden, alhoewel ik me realiseer dat ik daar niet eens zo heel veel woorden over behoef te zeggen. Als we alleen nog terugdenken aan de preek van een aantal weken geleden over Jeruzalem, dat dorpsgewijze bewoond zal worden, waarvan de Heere zegt, ik zal haar zijn tot een vurige muur rondom, dan hebt u daar ook voluit die gedachte aan de bescherming. God staat voor zijn volk in, of Christus staat voor zijn volk in. En dat is nodig ook, want er zijn vijanden. Op de gemeente wordt geloerd, de gemeente wordt bedreigd. Daar is de boze, de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. En daar zijn de vele duizenden demonen die onder bevel van Satan, van Beelzebul, allemaal bezig zijn met het bestrijden van Christus werk, van Christus kerk, van Christus woord. Omdat ze leven in vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. En de hel weet ook velen van deze wereld altijd weer te mobiliseren. En zodoende heeft de kerk bij tijden ook vreselijk last gehad van de vijandschap uit deze wereld. Het was trouwens ook voorzegd. De Heere heeft zijn discipelen er ook op voorbereid. En toen hij zei dat ze in de wereld verdrukking zouden hebben. En toen hij zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, de Heere Jezus heeft zelfs gesproken in zijn onderwijs over de poorten der hel. Nu, daar is de gemeente dan door gewaarschuwd. Dan weet het volk des Heeren wat haar te wachten staat. U zegt, maar de Heere Jezus heeft meer gezegd dan dat. Ja, ook dat. Hij heeft niet alleen maar gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Hij heeft daaraan toegevoegd, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft ook gezegd, voordat hij heen ging, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft ook gezegd dat niemand zijn schapen uit zijn hand zou kunnen rukken. Hij heeft ook gezegd dat de poorten der hel wel openstaan, maar dat ze toch die gemeente niet zullen kunnen overweldigen. En daar hebt u de belofte dat hij zijn kerk beschermen zal, dat hij zijn kudde bewaren zal, dat hij zijn volk tegen de vijanden verdedigen zal. Jazeker. Maar laten we eens letten, toch even voor onze onderwijzing, op die vijanden en op die vijandelijke krachten die zich ontplooien. Laten we zien wat het woord van God daarvan zegt en van de motieven voor die vijandschap. Hoe komt het toch dat de kerk altijd verdrukt wordt? Hoe komt het dat er altijd van die krachten op de been zijn die het volk des Heren uit deze wereld proberen te verdrijven en dat woord en dat volk van de Heren te vervreemden en het woord van dat volk des Heren weg te nemen? Hoe komt het toch dat Kaïn altijd weer Abel doodslaat? Hoe komt dat toch dat de kerk des Heren in deze wereld nooit meer is dan een brandende braamstruik, die weliswaar niet verteerd wordt, maar altijd in brand staat? Hoe komt het dat die strijd nooit tot rust komt? Hoe komt het dat Paulus en Jacobus en al die apostelen dat aan de lijve ondervonden hebben? Jacobus die onthoofd werd, Paulus die gestenigd werd, Petrus die gevangen zat. Hoe komt het dat dat even daarna altijd maar zo doorgaat? Ja, soms is het alleen maar blinde ijver. Zoals bij Paulus voor zijn bekering bijvoorbeeld. Zoals bij de Joden, alleen maar blinde ijver, ijver zonder verstand. In eigen gerechtigheid dachten zij God te dienen. En ze meenden goden ook nog een welgevallige dienst te doen door degene die van die weg van Jezus waren te vervolgen ten bloede en ten zwaarde. In blinde ijver, zonder dat ze wisten wat ze deden. Soms is het heel duidelijk vooroordeel, zoals bij de Romeinen. Die van de gedachte uitgingen dat de christenen een gevaar waren voor de staat. Juist omdat ze Caesar, de keizer in Rome, geen goddelijke eer wilden toebrengen. En dat ondermijnde het gezag van de keizer. En dat was daarom een staatsgevaarlijke beweging. Al hadden die christenen geen enkele idee, geen enkele illusie om ooit nog eens een keer het Romeinse gezag omver te werpen. Al was niemand er die daaraan dacht en al had niemand daar enige plan voor gemaakt, maar niettemin in dat vooroordeel van de kant van de Romeinen en van de Romeinse overheid werden de christenen menigmaal ook vervolgd. Soms was het alleen maar haat tegen elke vorm van religie. Er zijn mensen die geen enkele vorm van religie verdragen. Maar wat er dan ook verder allemaal aan motieven mag hebben meegespeeld, ten diepste zit er altijd weer dat element van de vijandschap tegen God. Dat is het in ieder geval bij de duivel en bij zijn trawanten, maar dat is het ook waarmee hij de vervolgers van de christelijke kerk inspireert, vijandschap tegen God. U zegt, als u de dingen zo voorstelt, dan wordt het niet zo begeerlijk om een christen te zijn. Nou, moet ik ze dan maar niet noemen? Moet ik ze dan maar verzwijgen? Moeten we dan maar net doen alsof het christenleven altijd zonneschijn is en dat er nooit een vuiltje aan de lucht is en dat we in deze wereld niks te maken hebben met vervolging of met vijandschap of met terzijdestelling of boycott? Moeten we dan maar net doen alsof het christenleven nou het echte succesrijke leven is? Ik weet wel, er zijn ook theologen en er is ook een bepaald soort christendom, een bepaald soort prediking waarbij je succes verzekerd is als je christen wordt. Als je christen wordt, dan word je een goede zakenman. Als je christen wordt, dan krijg je een goed huwelijk. Als je christen wordt, dan zijn je kinderen zo gehoorzaam als wat. Maar dat klopt natuurlijk met de praktijk niet. Zullen we het verzwijgen, dan zouden we toch een aantal woorden uit het woord van God moeten schrappen. Dan moeten we dat woord van Paulus in een van de brieven aan Timotheus schrappen als hij zegt dat alle die godzalig willen leven vervolgd zullen worden. Dan heeft Paulus het ook niet goed gedaan toen hij op zijn tweede zendingsreis, eerst die gemeente die hij op zijn eerste zendingsreis gesticht had, nog eens langs gegaan is en daar gesproken heeft, daar ambtsdragers aangesteld heeft, maar ze onder andere ook gezegd heeft dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat zei hij. Ontmoedigde hij hen daarmee? Dat was niet zijn bedoeling. Waarom zei hij het dan? Om ze voor te bereiden. Om ze toe te rusten. Om ze te laten weten wat ze te verwachten hebben in een vijandige wereld. En daarom zegt de Heer Jezus zelf ook dat we eerst maar moeten neerzitten en de kosten overrekenen. Kun je het volhouden? Kun je het volhouden? Want het is iets wat ons wat gaat kosten, het christen zijn. Je kunt op tegenstand rekenen. En je kunt op vijandschap rekenen. De Heer Jezus heeft in een van de zaligsprekingen dat ook nog eens uitdrukkelijk genoemd. En als u het nagaat, is dat nog de breedst geformuleerde zaligspreking. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Zalig zijt gij als de mensen liegende allerlei kwaad van u spreken om mijnentwil. Dat is de breedst geformuleerde zaligspreking. Dus aan die zaak besteedt de Heere nog de meeste aandacht, zou je kunnen zeggen. Maar, en dat maakt het evangelie daarom zo rijk. Als dat dan de werkelijkheid is en als je op grond van die werkelijkheid eigenlijk zou moeten vrezen, maar dan is het een hopeloze zaak en dan is het een zaak waar je maar beter niet aan beginnen kunt. Als dat de kosten zijn en als dat de risico's zijn en als dat er allemaal aan verbonden zit, wat zullen we dan deze zaak nog kiezen en waarom zouden we dan nog in Gods wegen wandelen en de voetstappen van de Heere drukken en zijn discipelen willen zijn? Als dat de werkelijkheid is die ons eigenlijk ontmoedigt en belemmert, dan wordt het evangelie des te rijker als de Heere van die slachtschapen, van die zwakke, zichzelf niet kunnende verdedigen slachtschapen zegt: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Oh, ik weet wel, een mens zal de dienst des Heeren niet kiezen, voor zover wij nog wat te kiezen hebben. Een mens zal niet de keuze doen om de Heere lief te hebben en te vrezen, omdat hij zo graag verdrukkingen heeft en vervolgingen. Als we de goede keuze mogen doen, dan is dat omdat de Heere voor ons kiest en omdat hij liefde in ons hart uitstort en omdat die liefde tot wederliefde noopt. Als we de goede keuze mogen doen, dan doen we dat omdat we er wat van ontdekt hebben. God is het allerhoogst en eeuwig goed. Als we die keus mogen doen om de Heere te volgen waar hij ook heen gaat, dan is dat omdat hij een band gelegd heeft en die band trekt. En we kunnen niet anders en we willen ook niet anders, want wij zijn zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht, omdat hij ons zeer gewillig gemaakt heeft. Als we de goede keus mogen doen, dan is dat omdat de Heere ons overreed heeft en wij overreed geworden zijn. En omdat hij met zijn onwederstandelijke kracht met koorden van goede tierenheid getrokken heeft. En een mens er ook helemaal voor ingewonnen is om die God te vrezen en die God lief te hebben. En dan schrikken de tegenspoeden en de moeiten die eraan verbonden zijn zo iemand ook niet meer af. Want we weten dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die nog zal geopenbaard worden. En wat een troost ligt er dan in dat Christus zijn gemeente niet alleen vergadert, dat hij ze niet alleen trekt, dat hij ze niet alleen aan zich verbindt, dat hij niet alleen hun hart aan zijn hart en zijn hart aan hun hart verbindt, maar dat hij ze ook in zijn handpalmen heeft gegraveerd. Dat ze in zijn handen liggen voor tijd en eeuwigheid. En dat hij nooit de boze vijand toestaat om hen enig hinder te doen. En dat de bozen en de vijanden nooit verder kunnen gaan dan de permissie die hij hen geeft. Zijn er dan geen vragen meer bij de belijdenis dat Christus zijn kerk beschermt? Gemeente, er kunnen natuurlijk een hele hoop vragen gesteld worden, want je kan zeggen, kijk eens, daar heb je nou een heel duidelijk voorbeeld dat Christus zijn gemeente beschermd heeft. Toen Petrus in de gevangenis zat, werd er een gedurig gebed door de gemeente opgezonden voor de bevrijding van Petrus. En dat gebed is verhoord. Het is wonderlijk verhoord. Er kwam een engel en die bevrijdde Petrus uit zijn cel en langs allerlei wonderen is Petrus toen uit de gevangenis gebracht. En kon hij terugkeren naar die gemeente die in een huis daar in Jeruzalem bijeen was. Jazeker, zo heeft de Heer het getoond. Dat hij zijn discipel beschermde en daarin ook die gemeente. Want die gemeente moest toch, je moest er toch niet aan denken dat die gemeente beroofd zou worden van haar geestelijke leiders. Maar nog zo'n jonge gemeente, zo'n onervaren groep christenen. En als die leiders, die geestelijke leiders nou allemaal weg zouden vallen, wat dan? Gelukkig, de Heere blijkt aan zijn kerk te denken, de Heere blijkt te zorgen, de Heere geeft Petrus terug, de Heere geeft hem door de weg van het wonder terug, de Heere geeft hem terug op het noodgeschrei waarop hij grote wonderen deed. Ja, zeker, de Heere beschermt zijn kerk. Het is niet moeilijk om dat te zien. Maar even daarvoor was Jacobus onthoofd. Die was ook onmisbaar. Hij was ook een dierbare discipel van de Heere Jezus. Het was ook een van de meest intieme discipelen van de Heere Jezus, die nog meer van de Heere Jezus en van zijn werk en van zijn onderwijs wist dan vele andere van de discipelen. Want Jacobus was er ook bij op de berg der verheerlijking. En Jacobus kon ook zeggen, zo hebben wij de stem uit de hoogwaardige heerlijkheid gehoord. Hoort hem, deze is mijn geliefde. Zo dat had Jacobus ook kunnen schrijven. Jacobus had ook kunnen vertellen van dat wonder dat Jezus verrichtte daar in het huis van die hoofd van die overste van de synagoge in Capernaum, Jairus geheten, wiens dochter daar in de kille greep van de dood op haar sterfbed lag. En toen Jezus tot dat kind zei, Talita kumi, dochtertje, ik zeg u, sta op. Jacobus heeft ook gezien dat dat kind haar ogen open deed en dat ze overeind zat. En die man is weg. Die is onthoofd. Herodes heeft hem uit het leven weggenomen. Herodes heeft hem aan de gemeente ontroofd. Jacobus kan geen woord meer zeggen. Jacobus kan geen getuigenis aan de Heere Jezus meer geven. De Heere beschermt zijn kerk toch. Je kan dat zien, je kan dat zeggen, je kan dat beleiden als je ziet dat Petrus weer terug is. Maar kun je het ook beleiden, kun je het ook geloven. Als je Jacobus moet begraven. Oh ja, er zijn vragen te stellen. En de Heere geeft geen verantwoording van zijn daden. En de Heere doet het altijd soeverein. Zoals hij in het werk van het vergaderen van zijn gemeente ook soeverein is. En hij gaat soeverein te werk. En de wind blaast waarheen hij wil. En we horen zijn geluid. We weten niet van waar hij komt en we weten niet waar hij heen gaat. Alzo is er eigenlijk die uit de geest geboren is. Als de Heere verkiest te werken hier in dit werelddeel. En niet daar in dat werelddeel. Wie zal dan tegen de Heere zeggen, Heere, zo moet u het niet doen. U moet niet alleen daar, maar ook hier. U moet niet alleen hier, maar ook daar werken. Wie zal dat tegen de Heere durven zeggen? Hij, de pottenbakker en wij het leem. Hij deed het in de verkiezing, soeverein, naar zijn welbehagen. Hij doet het in de vergadering van zijn kerk, soeverein, naar zijn welbehagen. Hij doet het in de bescherming van zijn kerk, soeverein en naar zijn welbehagen. En hij laat het soms toe aan de vijanden om te triomferen. Hij heeft niet elk vuur van elke brandstapel uitgeblust. Hij heeft niet elke gevangen op het laatste moment nog langs een wonderlijke weg via een engel uit de gevangenis gehaald. Er zijn er die onthoofd zijn, er zijn er die verbrand zijn, er zijn er die op andere manieren, soms afschuwelijke manieren, aan hun levenseinde zijn gekomen. Er zijn vervolgingen en bedrukkingen geweest. Waarom deed de Heere dat? Weten we daar ook een antwoord op? Nee, niet het antwoord dat ons verstand bevredigt en dat ons volledig rust geeft in Gods beleid. Maar er zit toch wel dit element in dat op deze wijze de Heere ook bezig is zijn kerk de les te leren. Wij hebben hier geen blijvende stad. Zoek het daar nou ook niet. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat wil de Heere zijn kerk er in ieder geval mee leren. De Heere wil zijn kerk er ook mee leren dat ze niet op vlees moeten vertrouwen. Dat je geen vlees tot je arm moet stellen. Dat je niet op regeringen en grootmachten moet vertrouwen. Om die ons te laten beschermen. Christus heeft gezegd. En dat is de herder. De goede herder die zijn leven voor de schapen gesteld heeft. Christus heeft gezegd dat zijn beschermende genade genoeg is. Kerk hoeft geen glorie te zoeken in deze wereld. Kerk hoeft geen mensen te hebben die uitblinken in allerlei prestaties op politiek gebied, zodat de mensen van de kerk kunnen zeggen, kijk eens, daar ook een van ons. Dat hoeft niet. De kerk heeft het doel om kinderen voor te brengen voor Gods koninkrijk. De kerk heeft ten doel om hier op aarde kraamvrouw te zijn, mag ik het zo zeggen. Waar burgers in Sion uitgeboren worden. De kerk heeft ten doel om de ere Gods te bevorderen. De kerk heeft ten doel om bruid van Christus te zijn. En te wandelen in deugd en in reinheid en in zuiverheid. De kerk heeft ten doel licht te schijnen. Niet haar licht, maar zijn licht te laten weer spiegelen, weer kaatsen. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. En zo heeft de Heere dingen op het oog die hij met zijn kerk wil doen. En die hij daarom in de verdrukking brengt. Om haar ook minder wereldsgezind te maken. Want wat heeft de wereld je eigenlijk te bieden? De wereld kan al lange tijd een vriendelijk gezicht tonen. En de wereld kan lange tijd het aardig met de kerk kunnen vinden. Als de wereld haar ware gezicht toont, dan weet je ook wat de wereld waard is. En zou je van die wereld houden? Paulus zegt, die wereld is mij gekruisigd. En ik ben voor de wereld gekruisigd. En ik weet niet anders dan te roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Zo zal de Heere zijn kerk dan toch beschermen. Ja, te midden van al de vijanden, met alle raadselen die wij erbij overhouden, maar dat is het ergste toch ook niet. Dat is het ergste toch niet, dat wij het niet allemaal kunnen begrijpen. Dacht u, ja, ik weet wel, ik zeg iets wat eigenlijk niet helemaal natuurlijk mogelijk is, maar dacht u dat een schaap de herder altijd zou begrijpen? Waarom die herder nou hierheen gaat en waarom die herder nou die prachtige weide die daar nou links ligt of rechts ligt laat liggen. Om dan toch een hele dag verder te trekken met die schapen en heel ergens anders heen te gaan. Dat kan dat schaap toch ook niet vatten. Dat die herder door dat donkere dal van de schaduw des doods heen gaat. Was er geen andere weg? Dat die herder... Dat schaap begrijpt het ook niet. Maar dat schaap heeft zoveel vertrouwen in de herder dat het toch ergens weet. Maar het gaat niet mis. Dat schaap heeft zoveel vertrouwen in de herder, al gaat het ook door het dal van de schaduw des doods, dan zegt dat schaap nog, dan vrees ik nog niet. Want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij zijt met mij. U zegt, maar we hebben geen vervolging, nog niet, nee. En gelukkig ook nog niet. Maar er zijn toch wel gevaren waartegen we beschermd moeten worden, dacht u niet? Als de duivel niet als een briesende leeuw rondgaat, dan gaat hij als een engel des lichts rond. Dat wil zeggen, dan komt hij met zijn andere listen, dan komt hij met dwaalleer, dan komt hij met allerlei opvattingen die soms heel erg veel op de Bijbelse boodschap lijken, waardoor je zomaar meegenomen kan worden. Zo langzaam meegevoerd op een verkeerd pad. Er zijn wat mensen die op deze manier van het zuivere woord en van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus langzamerhand worden meegenomen. Ze stonden er ook voor open. Ze hadden ook geen of heel weinig geestelijke ruggengraat. Ze waren niet zo thuis in het woord. Ze hadden er ook nooit zoveel werk van gemaakt om geworteld te zijn in de waarheid Gods. Een goed boek. Een boek dat ons helpen kan om het woord van God beter te verstaan en de leer der kerk te verklaren. Dat was al gauw te zware en te moeilijke kost. Dat legden ze gauw terzijde. Er is natuurlijk ook veel makkelijker en lichter lectuur in de wereld. Ik weet dat ook wel. Maar om nou eens echt de moeite te doen om te weten wat je beleidt. Om te weten wat God geopenbaard heeft. Sommige mensen die is dat al gauw te veel moeite. Ja, en dan heb je dat. En dan komt er iemand met een schone scheide, met een vriendelijk gelaat. En die komt je een boodschap brengen. Dat is puur remonstrantisme. Maar je gaat mee, want het lijkt wat en het is zo mooi en het klinkt zo aannemelijk en het is ook zo warm, ja ja. Maar zo is de duivel ook bezig, om vrije wil christenen van ons te maken en om allerlei dingen ons te vertellen en wijs te maken die toch dwars tegen het woord van God ingaan en heel de geschiedenis van de kerk. En de strijd die onze vaderen op die en dergelijke punten gevoerd hebben, in de kracht van de Heere, lijkt allemaal overbodig en onnoodzakelijk te zijn geweest. Als je vele christenen vandaag, vele reformatorische christenen vandaag
aan het woord hoort. Dan denk je bij jezelf, waar hebben ze zich in Dordt eigenlijk druk over gemaakt? Op de synode van Dordt. Wat een verspilde tijd is dat geweest. Maar het was geen verspilde tijd, gemeente. Het ging om het hart van het evangelie. Het ging om de eer van Christus. En laten we er toch op bedacht zijn dat de duivel meer dan één pijl op zijn boog heeft. En dat hij ons ook in het verkeerde kamp kan krijgen. Door ons te besmetten met de bacil van een evangelie dat naar de mens is. En dat onkruid tiert. En het tiert welig. En het is maar niet één soort onkruid. Maar in de tuin van Christus kerk groeit van alles en allerlei. En een van de dingen die vandaag de dag van de dienaren in de kerk gevraagd wordt, is dat ze voortdurend aan het wieden zijn. Je komt soms aan zaaien niet toe, omdat je zoveel wieden moet. Wist u dat? Maar Christus beschermt zijn kerk toch. En al zijn er dan velen die meegetrokken worden, en al zijn er dan velen die kapseizen, en al zijn er dan velen die capituleren, en dan zijn er dan velen die schipbreuk lijden. Ja, ja. Degene die hij gekocht heeft met zijn bloed komen thuis. Die brengt hij veilig binnen. Hebben ze dan geen schade ondervonden, dat kan ook nog best. En dat scheepje, dat hulkje dat straks binnenkomt in de haven, dat is gehavend. Die zeilen, die zijn niet zoveel meer. En dat hout, dat is ook bijna verteerd. En er is al zoveel stuk gegaan aan boord en er is al zoveel overboord geslagen dat je zegt, het zou in het zicht van de haven nog best kunnen omkomen. Maar geen nood. Want hoe gebroken, hoe gehavend ook, wij hebben vaders zoon aan boord. Zoals de discipelen in de storm op het meer. Al sliep hij dan voor enige tijd, toch de zaligmaker aan boord hadden. En ze kwamen aan, veilig, want hij weet op tijd de golven te bezweren en de wind te gebieden dat de wind stil is. En hij brengt ze naar hun begeerde haven. Geen nood, hij die het goede werk begonnen is, zal het voleindigen. Hij die zijn kerk vergadert, zal haar beschermen. En de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Behalve beschermen is er ook sprake van onderhouden. Gemeente, ik heb te veel tijd genomen voor dat ene punt. Ik zou er niet zoveel van zeggen, maar dat onderhouden is toch het laatste wat de Heere dan doet. En dat is ook nodig, nietwaar? De Heere moet zijn kerk onderweg. En dan gebruik ik maar het beeld van de schip, van het schip niet meer. Dan gebruik ik het beeld van de pelgrimsreis. Maar de Heere moet zijn kerk onderweg ook onderhouden. Van voedsel voorzien. Zoals hij Israël in de woestijn van voedsel moest voorzien. En van drinken. En voor hun kleding moest zorgen. Dat moet u zich eens afvragen. Waar moest dat nou allemaal vandaan komen voor al die Israëlieten in de woestijn? De huilende wildernis. Een zeer heet land, er groeit niks. En toch moesten ze eten. Er is geen water. En toch moesten ze drinken. Er zijn geen winkels. En toch moesten ze kleren hebben. En schoenen. Er is geen schaduw. En toch moeten ze niet bezwijken. Maar alles wat ze nodig hadden was er. Elke dag manna. Elke dag water uit de rotssteen. Elke dag het geleide van de wolk- en vuurkolom. Elke dag de schaduw van die wolk die over hen was. Elke dag kleren die niet verouden, zo staat het er. Elke dag schoenen die niet versleten in geen 40 jaar. Elke dag, zo heeft God zijn volk onderhouden en het heeft hen aan niets ontbroken. En zo doet de Heer het nog. Zo zorgt de Heere voor levensonderhoud, zo zorgt hij voor, hoe, wat? Toen het ging over het vergaderen van die kerk, toen zagen we dat onze catechismus zegt dat de verhoogde Christus dat doet door zijn geest en woord. Hoe onderhoudt de Heere nou zijn kerk? Ook weer door zijn geest en woord. Als het om voedsel gaat, dan heeft dat woord van God genoeg in zich om de honger van de ziel te stillen. Dan heeft dat woord van God genoeg in zich om de dorst van de ziel te stillen. Als het gaat om kleding, dan heeft dat woord van God genoeg in zich om ons te kleden en aan te reiken de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Als het om bescherming gaat, dan heeft dat woord van God genoeg in zich om de belofte te geven van die bescherming. We zagen het zo pas. Als het om genezing van onze kwalen gaat, dan is dat woord van God genoegzaam apotheek om al de middelen in voorraad te hebben die er zijn, die er nodig zijn voor welke kwaal de, waar de ziel dan ook aan leidt. Dan zijn er pleisters, dan zijn er, is er zalf, dan is er olie, dan is er medicijn van allerlei soorten, van allerlei aard. Want waar de mens dan ook al door gewond kan raken en waar die mee besmet kan raken op zijn pelgrimsreis door dit leven, de Heere heeft overal op gerekend. En er is voor hem geen ongeneeslijke kwaal. Of het de kwaal van de twijfel is, of van de mismoedigheid, of de kwaal van het een dwaalziek hart hebben, of het de kwaal is van het struikelen in een ogenblik van verleiding, of het de kwaal is van verwond raken aan de stenen waardoor het pad zo ruw geworden is. De Heere weet overal raad op. Hij, de hemelse medicijnmeester, hij nodigt ze tot zich. En zoals de herder, ik denk weer aan de herder, bij het schaap doet. Hij zalft mijn hoofd met olie. Als nodig is, doet hij dat. Zo goed als dat het, als het nodig is, hij dat schaap aan zeer stille wateren leidt. En als het nodig is, hij dat schaap in grazige weiden brengt. En als het nodig is, hij dat schaap met zijn stok en zijn staf vertroost. Ziet u, de Heere onderhoudt ze heus wel. Ze hebben nergens gebrek aan. Of dacht u wel? Zou u dat durven zeggen, dat het in de dienst van de Heere toch eigenlijk daarom zo moeilijk is, omdat de Heere zo karig is. Dat de Heere zijn hand inhoudt. Ik heb de uitdrukking wel eens horen gebruiken. De Heere spijzigt zijn volk met honger en hij drenkt ze met dorst. Wat denkt u ervan? Misschien heb je die uitdrukking ook wel eens gehoord. De Heere spijzigt zijn volk met honger en hij drenkt ze met dorst. Is dat nou bijbels? Is dat nou wat de Heere van zichzelf zegt? Ik geloof dat de Heere van zichzelf in zijn woord heel andere dingen zegt. Hij spijzigt ze niet met honger. Hij drenkt ze niet met dorst. Maar hij geeft ze uit zijn heilsfontein alles wat nodig is. Hoe komt het dan dat het vaak lijkt alsof er gebrek is? Hebben we het wel echt nodig? Zitten we er wel echt om verlegen? De Heere zegt in Psalm 81, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat is een woord Gods, daar kunnen we wel op aan. Dat is echt wel betrouwbaar. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En u zegt, ik heb zo weinig. Hebt u uw mond dan wel wijd open gedaan? Hebt u uw mond dan wel wijd open gedaan? En God gesmeekt uit zijn hart een diepste grond. Of murmelen we soms maar wat. En prevelen we soms maar wat terwijl onze mond bijna gesloten blijft. Zou het dat kunnen wezen? O nee, als het aan de Heere ligt, dan kunnen we zeggen, hij doet het zijn volk aan geen ding ontbreken. Ik heb geen gebrek te vrezen. Dat is de taal van het schaap dat zich dicht bij de herder mag voegen. En dat hem mag volgen waar hij ook heen gaat. Dat is de taal van het schaap dat die band aan de herder gevoelt. Het schaap dat wegloopt. Dat heeft hij geen eens vrijmoedigheid om te zeggen, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. kan die ook niet zeggen, want hij is weggelopen bij de herder en hij heeft geen vrijmoedigheid meer om te denken en te geloven dat de Heere zijn herder is en dat hij geen gebrek heeft. Dat kan hij ook niet zeggen, want hij heeft gebrek aan alles, maar het ligt niet aan de herder. Was hij maar gebleven waar hij behoorde te zijn. Gemeente, het beste leven voor een schaap is dicht bij de herder, het beste leven voor een kind des Heeren is dicht bij de Heere, de weldoener, de onderhouder van zijn lot. Dicht bij die herder die het uitdeelt uit zijn volheid om niet. Dicht beste plekje, dat is vlak bij hem, waar hij verzadigt, waar hij geeft alles wat nodig is. En dan is het geen slecht leven, dan is het geen armoedig leven. Oh ja, ze zijn wel arm en ze zijn wel ellendig in zichzelf. Zo zijn ze wel arm, want ze hebben nooit enige verdiensten. En ze kunnen nooit iets bij elkaar zoeken waar ze nou ook wat mee zijn. En ze zijn toch zo rijk. Ze zijn toch zo verzorgd. Ze zullen op de naam des Heeren betrouwen en daar ligt alles in. En daarom het volk des Heeren, de gekende des Heeren, vergaderd door woord en geest, beschermd door de almachtige koning, onderhouden door woord en geest. Ze hebben geen gebrek. Bent u er nou één van? Daar eindigt deze vraag, dit antwoord van onze catechismus mee. Met die belijdenis, dat het in het eerste stuk gaat het over wat de Heere doet zo in het algemeen. Met al de zijn. En hij vergadert ze allemaal. Hij beschermt ze allemaal. Hij onderhoudt ze allemaal. Al die gegevende des vaders, al die verkorenen van eeuwigheid, die tot het eeuwige leven bestemd zijn. En dan wordt het ineens weer zo persoonlijk, zoals de catechismus dat wel vaker doet. Nu ook weer. En dat ik, en persoonlijker kan het niet. Wij, dat is persoonlijk, maar dat is nog meervoud. Dan kun je nog in de massa wegschuilen. Dan kun je nog onderduiken, dan kun je nog meelopen. Maar dat gaat niet meer als het over ik gaat. Zo heel persoonlijk, dan kun je een ander ook niet meer napraten. En dan kun je niet meer achter een ander gaan staan. In de hoop dat omdat je achter een kind van God staat, je ook meegeteld wordt. En dan wordt het heel persoonlijk. Dat ik daarvan, van die gekochte kerk, van die vergaderde gemeente, van die beschermde en onderhouden gemeente, dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Dat is natuurlijk toch nog wat anders dan dat je door belijdenis lid van een zichtbare kerk geworden bent. Dat je door een belijdenis toegetreden bent in de gelederen van de christenen in deze wereld. Dan ben je wel lid van een kerk natuurlijk. En dan ben je wellicht ook een heel sierlijk lid van de kerk. En dan sta je ingeschreven en je wordt meegeteld en je hebt je rechten als kerklid enzovoort. Maar dat is toch nog wat anders. Tenminste, dat kan heel wat anders zijn. Die twee zijn niet identiek, die liggen niet automatisch in elkaars verlengde ook. Je weet dat je ook nog een nominaal lid kunt zijn. Dat wil zeggen een naam christen. Je kunt zelfs de naam hebben dat je leeft. En toch dood zijn. Je kunt een gedaante hebben van godzaligheid en de kracht ervan verloochend hebben. Dat zijn ook dingen die de schrift zegt. En daarom, dat laatste gedeelte noopt ons wel weer tot zelfonderzoek. Zoals dat eigenlijk bij het laatste stukje, het slot van de vorige vraag in de catechismus ook al was. Toen het ging over de Heilige Geest. Dat hij niet alleen mij gegeven is, maar ook bij mij eeuwiglijk zal blijven. Ja, is dat nou echt waar? We zeggen het allemaal, want het is onze belijdenis, die we allemaal onderstreept hebben. We zeggen het allemaal, gemeente, maar mogen we het zeggen, kunnen we het zeggen, kunnen we het voor Gods aangezicht met een oprecht hart zeggen. Bent u een levend lidmaat? En levend, dat is in dit verband een tot nieuw leven gebracht lidmaat. Levend lidmaat. Die dat nieuwe leven deelachtig is. Die door de poort van de wedergeboorte is binnengegaan. Levend lidmaat. Dat is iemand die kent de verborgen omgang met God. Die kent, waar we het de vorige keer over hadden, dat vergaderd worden, dat getrokken worden. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Die is ingewonnen voor de Heere en voor zijn dienst. Die heeft iets van de schoonheid van die dienst aanschouwd. En die heeft de stem van de Heere gehoord. Voor hem is het woord Gods een kracht tot zaligheid geworden. Die is gekomen. Gekomen door de trekkende liefde des Vaders. En zo is hij aan de voeten van God bij de genadetroon terechtgekomen. Hij is getrokken zoals de verloren zoon getrokken is toen hij zich herinnerde hoe goed en hoe liefderijk en hoe zorgzaam zijn vader was. En toen dat hem in beweging zette. En toen dat hem ook tot schuldbelijdenis bracht. En toen dat hem ook deed staan naar verzoening met zijn vader. En naar een verzoende betrekking met zijn vader. En hij had geen rust voordat hij er was met al de bestrijdingen onderweg. En met al de twijfels die er bij tijden bij hem opkwamen. Hij had geen rust voordat hij het tegen zijn vader gezegd had. Vader, ik heb gezondigd. En voordat hij van zijn vader gehoord had. Dat liefderijke genade antwoord. Waardoor hij weer welkom bleek te zijn. Levende lidmaten, dat zijn mensen die de geest ontvangen hebben. En die door de geest gebracht zijn in dat spoor der gerechtigheid. Die hebben meer dan alleen de naam. Niet alleen maar de naam dat ze leven, maar die hebben het echte leven. Die hebben niet alleen de gedaante van Gods zaligheid. Misschien ontbreekt daar zelfs nog wel veel aan. Zeker als je het hen zelf vraagt. Ben je nou zo'n voorbeeldig christen? Ach. Ben je nou zo'n gewillig kind van God? Ach. Ben je nou zo'n gehoorzaam mens die niet alleen zegt, maar ook doet, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Ach, als je ze eerlijk vraagt wat ze van zichzelf denken, dan zeggen ze met Paulus, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En toch, ze hebben niet alleen de gedaante van Gods zaligheid, maar ook kennen ze de kracht ervan. En bij tijden ondervinden ze dat ook. En bij tijden is het dan ook weer echt levendig. En wordt de keus vernieuwd. En is er vreugde in de beoefening en in de beleving van de gemeenschap met God. Is er vreugde in een wandelen in Gods wegen. Zeggen ze het van harte, ik waar liever in mijn bonds Gods woning en dorpelwachter. Dan gewend aan de ijdele vreugd van z'n boze tent. Waar of niet? Nou, wie is er een levend lidmaat? U zegt, kon ik het maar zeggen, durfde ik het maar te zeggen. Ik zal u eens helpen, tenminste proberen u te helpen. U zou het niet durven zeggen, waarom niet? Omdat het te groot is, het is ook heel wat. Dat te erkennen van jezelf, dat te weten, dat te mogen zeggen, dat wonder is mij te beurt gevallen. Die God van genade heeft mij opgezocht, die is mij te sterk geworden. Die heeft mij getrokken uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld en aan zich verbonden. Nou, wat zijn dat dan voor mensen? Zullen we ze eens omschrijven aan de hand van het woord van God? Zullen we eens een poosje kenmerkenprediking gaan doen? Dat mag dan tegenwoordig niet van velen, maar het woord van God doet het ook. En daarom aarzelen we niet. Wat zijn de kenmerken van het woord, zoals de Heere die in zijn woord geeft, van degene die de Heere vrezen? Wat zijn dat voor mensen? Wel, dat zijn mensen, ik zei zo pas, die een band aan het woord gekregen hebben. Een band aan het woord gekregen, in welke zin dan? Wel, toen ze honger hadden, heeft de Heere dat woord gebruikt om hen te voeden. Toen ze dorst hadden, heeft de Heere dat woord gebruikt om hen te drinken te geven. En nu zeggen ze, toen ik uw woord gevonden heb. Heb ik het opgegeten? Daar heb je nou een kenmerk. Het zijn mensen die het woord van God hebben leren eten. Voor wie het een spijze der ziel geworden zijn. En daarom grijpen ze naar dat woord. En daarom kunnen ze er niet buiten. En ze kunnen het alleen maar met schaamte beleiden dat ze het menigmaal in hun leven toch vaak weer gesloten kunnen laten. Maar dat klaagt hen aan. En dan weten ze tegelijkertijd wat het gevolg daarvan is. Want als je het woord gesloten laat en je eet er niet van, dan krijg je weer een magerheid aan je ziel. En dan weten ze dan tegelijkertijd aan, toen was me beter dan nu. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, zoals je dat in het boek van de profeet Hosea leest. Dan heb je een kenmerk, een onmiskenbaar kenmerk. Ze hebben honger naar het woord. Ze hebben de stem gehoord. Mijn schapen horen mijn stem, zegt hij van zijn schapen. En ze volgen mij. Ze hebben die stem gehoord. En toen de Heer in zijn woord sprak, toen de Heer riep, toen de Heer nodigde, toen is dat persoonlijk gemaakt. Toen heeft de Heer dat zo persoonlijk gemaakt dat zij, te midden van al die anderen waar ze zaten, heel persoonlijk wisten dat hij hen op het oog had. Ze hebben die stem gehoord toen de Heere hen, zoals we in Hosea ook lezen, lokte in de woestijn en begon te spreken naar haar hart. Zijn woord zo precies toepassend op de behoeften van hun ziel. Zo precies toepassend. Daar waar ze het zo nodig hadden en dat wat ze zo nodig hadden. Precies dat woord, en hij weet dan kennelijk ook precies al die omstandigheden en al die toestanden en al die uitgangen van het hart, zodat het voor hen een wonder was dat de Heere zo tot hen sprak. En mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Zij volgen mij. Toen de Heere tot Maria Magdalena zei. Maria. Toen gingen haar ogen open. En dat schaap heeft toen geantwoord. Rabboni. Mijn grote meester. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij. Ze gaan achter hem aan. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, dat is de stem Gods in ons hart. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En de echo, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Helpt dat als ik zo een paar dingen noem uit het woord van God? En als u voor uzelf de conclusie moet trekken, ja, die dingen, dat is mij allemaal onbekend. Ik ben van harte lid van de kerk en ik zal niet wegblijven uit de samenkomsten der gemeente. En u mag ook nog wel een beroep op me doen als het gaat om allerlei dingen die gedaan moeten worden in de gemeente. En ik wil me niet onttrekken aan mijn verantwoordelijkheden en mijn verplichtingen, maar een levend lidmaat, nee. Dan wordt het tijd, mijn beste vriend, dat u het zult gaan worden. Want u kunt bij de gemeente horen, zonder echt van deze gemeente te zijn. Dan bent u, en die vergelijking hebt u ook al eens gehoord, dan bent u dat steigerwerk dat gebruikt wordt bij de bouw van een huis. En als het huis klaar is, dan ruimt het bouwbedrijf dat steigerwerk op. En dat nemen ze mee. Ik zag van de week dat de vrachtwagens met allerlei van dat steigerwerk en al die stellingen die ze bij het nieuwe gebouw van de Prins Mauritsschool weghaalden. Dat heeft geen nut meer. Dat halen ze weg. En voor zover ze het nog opnieuw kunnen gebruiken, gebruiken ze het opnieuw. En voor zover ze het weg moeten gooien, omdat het ondeugdelijk geworden is, gooien ze het weg. Maar het komt niet binnen. En dat hoort niet bij het gebouw zelf. Steigerwerk. Dan ben je er dichtbij geweest. Maar je stond er toch buiten. Daarom laat de gelegenheid niet ongebruikt, maar zoek de Heere terwijl hij nog te vinden is. En dat zeg ik ook tegen diegenen die nog niet eens steigerwerk zijn. Die alleen maar vormelijk aan de gemeente verbonden zijn en die wel in de kerk zitten, maar misschien toch met een stukje tegenzin in hun hart. En je kunt nooit een beroep op ze doen en ze zijn eigenlijk overal te traag voor en ze hebben er geen zin in en ze hebben geen belangstelling en ze hebben geen interesse. En je krijgt ze niet in beweging. Sommige catechisanten zijn zo. Sommige volwassen mensen zijn zo. Ik zeg tegen u ook maar, haast u toch om uw levens wil, om behouden te worden, nu het nog het heden der genade is. Laat de tijd toch niet voorbij gaan. Hij komt niet meer terug. Als die weg is, als die voorbij is, is die weg. En we houden zo weinig tijd meer over. En daarom, het kan geen uitstel leiden. Zult u behouden zijn, zult u binnenkomen, zult u eeuwig geborgen zijn, dan moeten we levende leden van Christus wezen. Kunnen we dat worden? Jawel, jawel. Want God is nog altijd dezelfde in genade en in gewilligheid om van dode stenen levende stenen te maken, van dode zondaren nieuwe schepselen in Christus. Verwacht het van hem. Amen. We zingen Psalm 16 en daarvan het derde vers. Samen de Heere danken. Heere, we mogen ook in dit avonduur nog tot u opzien, nadat u ons uw woord hebt gegeven, het woord waarin we hebben mogen horen van dat werk wat u aan het doen zijt in deze wereld, vergaderen van uw gemeente, maar gij hebt ook beloofd haar te beschermen en gij doet dat ook. Gij hebt dat altijd gedaan en gij zult dat doen, Heere, uw eer is daar ook aan verbonden. Uw beloften zullen vervuld worden, de poorten der hel zullen uw gemeente niet, nooit overweldigen. En u onderhoudt uw kerk, Heer, het heeft haar nooit aan iets ontbroken, het zal er ook nooit aan iets ontbreken. Gij houdt ook in dat opzicht getrouw uw woord. We danken u voor dat evangelie, voor de zekerheid die dat biedt, voor de garanties, voor de rust die dat ook geven kan, voor de overgave van de ziel, juist in bestrijding en in nood, dat er toch een moment kan komen dat we het allemaal weer eens in handen van u, de getrouwe God en zaligmaker, kunnen en mogen geven en dat de ziel immer stil tot God mag worden. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Heere, laat uw kerk daarbij mogen leven. Laat dan alle degenen die u vrezen daar al vast aan hebben. En geoefend worden in het geloven, in het vertrouwen, in het steunen op uw toezeggingen. Heere, wij bidden van u dat we met die vraag waarmee we geëindigd zijn, toch ook ernstig werk mogen maken. Ieder van ons zijn we levende leden. Zo ja, Heere, wat een wonder. Wat is dat een reden tot dankbaarheid? En wat verplicht dat ook tot een heilige wandel, tot een wandel in de wegen van uw geboden. Om zo u de Heere de eer te brengen, maar ook anderen een goed gerucht van u de koning te doen horen. Maar zo nee, heren, zo de vrijmoedigheid ontbreekt om daar bevestigend op te antwoorden. Laat dan door uw geest dat werk geschieden, dat we inderdaad ook mogen komen tot die overgave, tot dat geloofsvertrouwen. En alle die van verre staan en twijfelmoedig zijn, heren, breng ze door al die nevels en door al die duisternissen heen, eens tot die overgave aan u de Heer. En degene die er inderdaad vreemdelingen van zijn en er misschien ook niet of nauwelijks werk van maken om er nog eens deel aan te ontvangen, wil hen eens opschrikken, heren, en door uw roepstemmen zo krachtig aanspreken en toespreken dat ze niet verder kunnen zoals ze tot nog toe geleefd hebben, maar dat er een wending in hun leven mag komen en dat ze u mogen gaan zoeken terwijl ge nog te vinden zijt. Heren, zegen ons allen. We denken bijzonder ook aan zuster van den Boogaard, die in deze week een lange reis gaat maken. Voor het eerst zal ze vliegen van het transport in de lucht gebruik maken in haar leven, terwijl ze toch ook op hoge leeftijd al kwam om haar kinderen in Israël te bezoeken. Heren, begeleid haar op haar weg en geef haar een gezegende tijd daar en breng haar in welstand ook weer terug. Zie in genade op haar neer en op allen en op een ieder, heren, die in bijzondere zin uw hulp en uw bijstand van noden heeft. Laat uw genade ons aller deel zijn in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 23 en daarvan het derde vers. 23, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.